Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. Ja, ik wil een beetje zachtjes praten, omdat Josephine slaapt en ik weet nog van de vorige podcast. Oh, dat was een drama, maar ik heb er goede reacties op gekregen. Dankjewel, jullie zijn lief. Het is nog niet even een normale, reguliere uitzending. Dat kan niet lang meer duren. De lijst met gasten is gemaakt en ik kan niet wachten op het echte nieuwe seizoen. Want ja, het nieuwe jaar is nu toch echt wel begonnen. 2024, maar ik wil nog eventjes teruggrijpen op 2024, het begin. Een traditie die gelukkig toch is voortgezet.
Oh, god.
Ontwerpje 2024. Ja, daar gaat even een toren met boeken om die ik heel pontificaal hier neergezet. Omdat, ja, alle wijsheid zit in die boeken die ik zo graag lees. Maar ik weet dat een aantal van jullie helemaal niet van lezen houdt. Dus dan is het gewoon fijn om, nou ja, dat in audio of videovorm tot je te krijgen. Oké. Wat wil ik erover zeggen? Nou ja, je gaat dus sowieso luisteren naar een gesprek dat ik had. Een VIP-sessie. Ik ben daar uiteindelijk van op teruggekomen. Omdat ik gewoon dacht, hey, Koekeroe is er voor iedereen. Dus dat geldt voor Niels Roemen. Hele mooie sessie had hij. Mark Scharenberg met een masterclass over slapen. En nou ja, de man die in de titel ziet staan, Maarten Overzier. Maar eerst, ja, even die boeken, even die lessen. Ik ga ze niet alle 30 met je doornemen. Maar laat ik even voor de mensen die kijken, gewoon even daar de koppen kijken. Helemaal te gek. Swami, mooie sessie over Ayurveda. Faya Laurens, koop haar binnenkort nog echt goed te spreken over haar boek, Dr. Juriaan. Oh ja, er staan hier twee op. Ik zie twee koppen die uiteindelijk er niet zijn geweest. Dat is Casper van der Meulen en dat is Merel Teunis. En alle twee, goed nieuws, ze zijn alle twee ouder geworden. Ja, vader en moeder. Niet van elkaar, overigens, voor de duidelijkheid. Maar nou ja, dat is goed opgelost. Glenda Moon, die verving echt Merel fantastisch met een sessie over human design. Ja, ik zeg sessies. Ik merk dat ik zelf, in mijn hoofd is het allemaal heel duidelijk. Ontwerpje 2024. Het was 3 dagen, of eigenlijk 4 dagen lang. Het zijn in totaal 30 webinars, masterclasses. Ja, podcast kan je niet echt noemen. Er zit wel een beetje conversatie in, zoals je straks ook zit horen. Dat was echt meer een soort Q&A. Maar het is over het algemeen echt een les. Dus, hè, Marjolein Berends, bijvoorbeeld verbind met je spirit team. Boah, gelijk een mooi holistisch begin. Milan Somers over kwantumcommunicatie. Christine Bijnen, haar boek komt eraan. Rutny Sluis, nou ja, het event, nou, daar hebben we het nog wel een keer over. Dr. Jurian zei ik al, Tonja, oh, met de onvoorwaardelijke liefde. Bonnie Bessem en Irina Vilders, nou, dat was voor mij wel een mystiek momentje. Hun sessie op de zaterdagochtend, wow. Die ga ik zeker zelf nog even een keer herbeleven. Willem Glaudemans natuurlijk, met een formule. Even kijken of ik nog ergens hier in de computer heb staan. Ja, als je hem ziet, word je helemaal kriegelig. Ik zal hem even voorlezen. CR is P keer I. En dat levert weer CO plus A. En dat levert weer MA op. Ja, het klinkt nu heel cryptisch. De mensen die erbij waren, die voelen me helemaal. Het was namelijk gewoon best wel overzichtelijk. Maar het ging wel over de wet van creatie. Edwin Selij, Tijn Tauber, poeh, die heeft veel losgemaakt. Robert Bridgman, Roy Martina, ja, ik ga ze toch allemaal opnoemen. Baptiste Paap over remote viewing. Waar we allemaal in ieder geval live meekijken. Echt zoiets hadden van, oké, waar gaat het over? Hebben we allemaal hetzelfde in ons hoofd? Afijn, kan je checken. Jan Geurts, misschien dat ik die ook nog wel hier op de feed gooi. Want dat was ook een gesprek, een Q&A. Jan houdt niet zo van lezingen en daar zaten een paar dingen in. Oh, nou, er komt nu een mailtje binnen of de e-book zal online staan. Ja, nou, dit is echt de klantenservice in optima forma. Want voor de duidelijkheid, laat ik even het rijtje afmaken. Vera Helleman, Marjolein Lodrichs, I am. Wigert Meerman, Marieke van Meijeren en Hans-Peter Roel. En dan vergeet ik nog even, maar while we're speaking, moeten die nog komen. De drie van de extra zondag, Richard Telet, David de Kok en Els van Stijn. Pjoe, 30 lessen. En die 30 lessen, die kan je dus terugzien, terugluisteren. Je hebt de e-books of eigenlijk de pdf's, de slides zeg maar erbij. En als je het premium pakket neemt, nog eens een keer 26 extra lessen. Ja, het is echt een bibliotheek die je voor eeuwig tot je hebt. En ja, dat is goud. Ja, dat is echt. Ik heb voor jou als luisteraar van Koekeroe, want dat ben je, want dat doe je nu, heb ik nog wel even iets tofs. Ik heb een code, die moet ik nog even verzinnen. Maar die ga je horen na de man, ik heb zijn naam al genoemd, die hier, zeg ik heel trots, als eerste zat. Ja, bestaansrecht, het boek was net uit. Ik was getipt door een koekeroekie en toen kwam Robert Bridgman er nog bovenop. En ik dacht, oké. En eigenlijk ongeveer in de week van release had ik hem te gast. Het werd een fascinerend gesprek, wat vervolgens weer andere mensen gehoord hebben. En nou ja, er ging een bal rollen en Maarten is... sky high ontploft. En logisch, want in een moeilijke tijd gaf hij, en ook mij in ieder geval persoonlijk, heel veel rust. Van, oh, daar komt die onrust vandaan. He, dat ligt niet echt aan mijn eigen ziel, of ja, nou, hoe moet je dat zeggen? Dat zit in mijn voorouders. Daar kom ik vandaan, zo ben ik gebakken. Ja, het is fascinerend en ook wel ja, rustgevend. Enigszins. Al kan je ook heel onrustig worden van het volgende gesprek. Dat realiseer ik me. Maar het is fantastisch. Maarten introduceert zichzelf even. Want het vroeg ik aan hem. Wie is Maarten Overzier? En hoe is het met hem gegaan sinds de verschijning van Bestaansrecht? Hè. Wat leuk om jou weer eens een keer te zien, Maarten. Tenminste, ik zie een hoop voorbij schieten. Maar het is eigenlijk geen enkele keer meer... dat ik je, nog steeds niet levende lijf, want dit is een verbinding. Maar laat ik het zo zeggen, we hebben weer even contact.
Ja, zeker. Heel
ja.
Leuk.
Ja, dat is echt top.
Wederzijds genoegen.
Wat zeg je, sorry?
Wederzijds genoegen.
Ja, oké, top. Nee, het is grappig, want zodra je dan even iemands mailadres gaat opzoeken, zie je gelijk eventjes de historie en mensen die jou tipt. En dat is echt een of andere guy die jou al had getipt. Toen kwam Robert Bridgman, moet ik ook toegeven. Die zegt, jongen, er komt een boek uit, moet je lezen. Nou, ik hou van lezen. Het boek was voor mij ook echt, en ik hoop, want ik weet nogmaals dat heel veel mensen, die zijn niet zo van het lezen, die houden meer van dit bijvoorbeeld. Ja, het is voor mij echt een soort rustpuntje geweest in, dat je denkt, oké, maar daar komt dus een bepaald soort onrust vandaan. Ik ben gewoon een kind van mijn ouders en mijn ouders van die ouders. En dat is natuurlijk allemaal logisch. Je voelt dat hè, als je denkt aan Els van Stijn. Die ook zeker nog hier een talk gaat geven. Volgende week zondag is dat. Het familiesysteem. Nou, eigenlijk sluit dat allemaal goed aan op jouw boek. Als ik hem nu zo voor me hou, dan voelt het als een heel klein boekje. Maar dat komt omdat het iets heel speciaals is. Nou ja, daar gaan we het straks over hebben. Bestaansrecht. Ik ga jou straks het woord geven en dan weet ik nu al Maarten, superveel vragen komen. Maar eerst eventjes, hoe gaat het met je Maarten?
Ja, om gelijk ter zake te komen. Het gaat goed, maar ik ben wel aardig overspoeld door alle belangstelling. Die is met name sinds het uitkomen van mijn boek over
ja.
Mijn
ja.
En dat is, is bijna een way of living aan het worden. Ja. Om daarmee om dat in banen te leiden en om de aandacht goed te verdelen. En dat is best wel een uitdaging.
Ja.
Maar ik vind het super gaaf dat dit zo loopt allemaal.
Nee, het is goed. Het is fantastisch wat je met dat boek en ook gewoon met dingen als dit en lezingen en mooie dingen die je doet. Het kan geven, want... Nou ja, ik denk dat ik niet de enige ben, dat zal jij dagelijks aan de lopende band inmiddels horen, dat mensen ineens zo voelen van, oh ja, nou fijn, dan weten we tenminste een beetje waar het vandaan komt.
Ja, dat is ook wel de realisatie dat ik heel veel momenten tijdens al die jaren buffelen gehad heb. En zeker ook wel tijdens mijn bezoeken aan die reservaten bij de Indianen.
Ja.
Dat ik zo vaak momenten heb gehad dat ik dacht, wow, dit zijn zulke gouden momenten, dat zou ik wel aan de wereld willen laten zien. Alleen, ik zat er alleen maar alleen met een gore koffie meestal erbij. En nu eigenlijk verzamelt het zich en concentreert het zich op een bizarre manier, waardoor het allemaal ineens een weg vindt.
Nou,
dus dat is heel bijzonder. Ja.
De titel is Thuis in het voorouderlijk huis. Ik vroeg nog aan jou, van zal ik het bestaansrecht noemen, maar ik vind dit voor deze kleine sessie wel echt een leuke naam, Thuis in het voorouderlijk huis. Ik druk mezelf even weg, dat is niet persoonlijk, maar ik wil dan ook gewoon, net als iedereen, aan jouw lippen hangen. En dan denk ik dat het gewoon even, ik weet niet wat je in gedachten hebt, maar ik stel voor... Dat jij jezelf even voorstelt en ons even een kleine sneak preview geeft van waar bestaansrecht over gaat. En wat eigenlijk ongeveer jouw missie is geworden. Is om te delen met de wereld.
Ja, oké.
Okay.
Ik ga ervoor.
Maak het overzien.
Ja. Ik krijg net een berichtje dat Kiel die moet de muziek nog uitzetten voordat ik begin. Wat mijn boek betreft. Ik gaf net, begin ik al of niet trouwens? Ik gaf net een voorzegje dat ik gedurende een lange tijd bezig geweest ben natuurlijk met het werk wat ik nu al een tijd doe. Maar vooral ook het werk waar ik nu meer dan ooit mee naar buiten kom. En wat zoveel belangstelling krijgt, dat best wel een overspoelende ervaring is, maar ook mooi. En ik zei net dat ik heel veel momenten heb gehad, ik noem ze maar de gouden momenten. Waarin ik ofwel tijdens sessies die ik deed met cliënten, ofwel in Canada was in de reservaten bij mijn geliefde Indianen, waarin er een soort kralenketting ontstaan is van gouden kraaltjes. En dan vertegenwoordigt ieder kraaltje een teaching, zoals het daar genoemd wordt. En dat zijn eigenlijk eenvoudige leringen die het hart binnenvlijden en dat je voelt van, goh, wat een waanzinnig inzicht is dit. Op het juiste moment ingetuned. En het zijn ook vaak van die eenvoudige momenten waarin er heel veel duidelijk wordt zonder dat je daar al te veel over hoeft na te denken. En dat ik dat een soort verzameld heb en dat samen in een soort weefsel terecht is gekomen, uiteindelijk zich vertaald heeft naar dat boek Bestaansrecht. En dat boek natuurlijk net uitkwam terwijl die hele corona gedoe tegelijkertijd daar was. Ik zeg, het zal kosmisch genavigeerd zijn. Was een enorme coming together. Een kruispunt, zeg maar, van krachtenvelden. Waar ik nu eigenlijk me middenin begeef. En ja, er zijn heel veel lezingen gekomen. Heel veel podcasts ook en dat soort zaken. En ik heb natuurlijk gemerkt dat daardoor er onwijs veel vragen onder de mensen leven. Dat de belangstelling voor dit werk, waar ik eigenlijk al zo lang mee bezig ben, groter dan ooit is, dat heel veel mensen zich erin herkennen, dat ze allemaal, dat ze allemaal aha-momenten hebben, maar dat het veelal lastig is voor ze om het echt te grijpen, om het te pakken. En ja, ik ga het steeds meer als een uitdaging zien om te kijken van, hoe kan ik nou zo goed mogelijk antwoord geven op die vragen? zonder dat het antwoord steeds moet inhouden dat iemand naar een therapeut moet gaan. Want ik geloof dat er in de marge ook echt onwijs veel al te doen is voor iedereen. En ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste focus. En laat ik dan zeggen, laat ik zeggen dat het voorouderlijk werk, dat weet je, dat is tegenwoordig best wel hot, want ik zie het overal voorbij komen. Het voorouderlijke werk heeft een bepaalde spirituele basis in de zin van dat wij allemaal zielsmatig verbonden zijn met degene uit wie wij voortgekomen zijn en ook degene die weer uit ons voortkwamen. En dat is een bepaalde spirituele wetmatigheid die er eigenlijk altijd al geweest is, dus het is niet een soort verzinsel, waarbinnen heel veel te ontdekken valt en heel veel te helen valt en heel veel te doen is, zeg maar. Dus ja, ik hoop gewoon een bijdrage te kunnen leveren aan het demystificeren van dit onderwerp, om het gewoon te maken en bij voorkeur een integraal onderdeel te laten zijn van hoe wij ons leven inrichten. Dat is in grote lijnen wat ik probeer te doen. En er is zoveel over te vertellen, dat snap ik wel. Er zijn zoveel sowieso persoonlijke vragen, specifieke vragen. Ik kan natuurlijk heel lang praten over de reïncarnatiegedachte achter dit alles en de verwikkelingen van de zaken die ik geneigd ben grafgeheimen te noemen. Dingen die onze voorouders meemaakten, maar waarover zijn nooit sprake. En dan noem ik dat dus eigenlijk mee de kist ingegaan. Terwijl het effect van al die onuitgesproken zaken onder ons woelen, terwijl we daar eigenlijk geen weet van hebben. Dat soort zaken, ik kan daar heel lang over praten, maar ik denk dat het ook goed is, nu de gelegenheid daar is, om te kijken of er specifieke vragen zijn en dat ik op basis van die vragen misschien wat meer kan uitweiden over bepaalde onderwerpen. Zo, ik denk dat dit een redelijke intro is.
Kijk, mag ik zelf een vraag stellen waar ik me gewoon afvraag over, kijk, bij mezelf heeft het dan persoonlijk wel het een en ander veranderd. Maar denk jij dat op het moment dat, laat ik maar het even heel groot zeggen, de hele wereld hier kennis van heeft en gewoon weten van oké, het ligt gewoon aan oorlogen die geweest zijn, dat zit nog ergens onverwerkt. Wat voor een verandering gaat dat teweeg brengen, denk jij?
Je bedoelt als daar meer besef over komt?
Ja.
Ja, nou kijk, ik zie het zo, hè, van als ik geloof dat dit een bepaalde wetmatigheid is die achter ons leven gewoon altijd bestaat. Mm-hmm. Dus dit is niet voor een bepaalde groepering mensen van toepassing, het is voor iedereen van toepassing. Ja. We komen allemaal uit die papa en die mama voort. En de wereld staat op zijn kop, dat is duidelijk. En er zijn ook gewoon invloeden die er baat bij hebben dat wij hier geen bewustzijn over hebben.
Nee, oké, maar dat is iets, ik ben blij dat je het zegt. Of althans, ik ben normaal niet blij, want ik hou er niet van. Maar het is wel wat ik zelf, ik wil gewoon er niet hele conspiracy dingen op nahouden. Maar ergens voel ik wel aan alles, dat geldt nou helemaal voor bepaalde instanties. En gewoon, hoe zeg je dat, daar zijn een hoop mensen misschien wel bij gebaat dat dit allemaal niet verandert.
Nou, dat bedoel ik, en ik hoef het ook niet in de conspiratiehoek te zetten of wat dan ook. Hoewel het ook goed is dat dingen onthuld worden. Ja. Daar gaat deze tijd over. Dus het is voor diezelfde invloeden natuurlijk ook interessant op het moment dat er gelijk een oordeel aan zit.
Ja.
Maar je vroeg net wat interessants. Nou, oké, als, laat ik zo zeggen, op basis van mijn praktijkervaring kan ik zeggen dat mensen, ik noem ze maar even cliënten, die opnieuw in verbinding treden met hun voorouders, waarmee ik bedoel dat ze voorheen te maken hebben gehad met opa's en oma's enzovoort, die in een veroordeling zijn achtergebleven, dat die mensen energetisch en dus ook fysiek, emotioneel in een ontwrichting terechtkomen.
Ja.
En die natuurwet, die zit achter ons. En op het moment dat die verbinding weer gemaakt wordt, wat is het gemiddeld genomen het gevolg? Dat mensen autonomer worden, meer op zichzelf staan, en zich niet zo makkelijk meer van alles laten aanleunen. Dus ofwel aan hun natuurlijke autoriteit weer.
Ja, ja. Ja. Nou ja, wat Els zo mooi zegt in haar familiesystemen, fonteinenverhaal. Het stroomt allemaal weer, want je staat er gewoon lekker in.
Ja, tuurlijk. Maar goed, oké, dat is natuurlijk een theorie. En dat onderschrijf ik overigens. Mm-hmm. Ik zet ze in die zin in een wat grotere context, denk ik, omdat er daar een belangrijke rol in speelt. En ook het doorleven of het doorwerken van voorouderlijk trauma best wel indrukwekkend is. Ik bedoel, ik ga wel echt ook in de emoties en in de fysieke sensaties en dergelijke van die opa en van die oma enzovoort. Ja, ja, ja. Maar hoe dan ook, het uiteindelijk klopt het gewoon wat je zegt. Als die verbindingen weer gemaakt worden, dan zouden de Indianen zeggen, dan wordt het weefsel van de menselijke schepping weer, komt weer intact.
Ja. Ja, ja.
En daar is een hoop voor te zeggen.
Ja, er komen een hoop vragen binnen. Mag ik gewoon losgaan of onderbreek ik je dan niet? Nee, precies. Wat kun je of wat moet je met de grafgeheimen van je voorouders als je er niet achter kunt komen in je familie? Dat vraagt Motat.
Ja, dus dat is een bekende vraag. Nou, ik hoop dat ik hem goed kan beantwoorden, want de vraag die gesteld wordt, die hoor ik ontzettend vaak. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer dingen je niet verteld zijn, om welke reden dan ook, dat dat niet betekent dat je daardoor niet in kunt klikken op wat er verstopt is geraakt.
Nee.
Dus het is een mindfuck, dat is wat ik wil zeggen. Het is een mindfuck te veronderstellen dat als het je niet verteld is, kan je het ook niet weten.
Nee.
Dus deze hoop ik voor iedereen.
Ja, dit is misschien wel de essentie eigenlijk van heel bestaansrecht. Want ik snap het ook en je wil gewoon gelijk, zoals we eenmaal gewoon in het kopje zijn opgegroeid van, hè, gewoon de facts, datum, tijd.
Dat is het. We zijn zo bovenmatig rationeel getraind, gebodybuild,
ja,
dat wij daar allerlei conclusies aan verbinden enzovoort. Dus dit op de eerste plaats, dankzij de vraag van deze persoon. Het is niet noodzakelijk dat het je verteld is om te snappen wat zich heeft afgespeeld. Alle informatie is voorhanden, maar wel in een iets diepere afstemming, die eigenlijk inhoudt dat je wat meer uit je kop komt.
Ja.
En in wat iets diepere bewustzijn.
Kijk, de grap is namelijk is dat hij nog een vervolgvraag stelt, een paar chats later. Kan het gevoel van tekort te maken hebben met voorouderlijk trauma? Dan denk ik, ja, dan eigenlijk voel je het dus ook al.
Als je een gevoel ervaart van tekort, en dat bedoel ik mee dat het een thema is. Hè? Ik bedoel, je kan een keer op een goede dag ergens iets tekort komen.
Ja.
Maar als het een thema is, dan heeft het per definitie met je voorouders te maken. Altijd.
Ja.
En ik wil niet zeggen met allemaal, maar in ieder geval één in het bijzonder. En tekort is duidelijk een oorlogsdingetje. Dus dat betekent dat degene, dat is bijvoorbeeld een grootmoeder, die in haar tijd, in die tijd, of misschien een overgrootmoeder, letterlijk met tekorten gemaakt heeft, waardoor er misschien wel een babytje dood gegaan is, of er misschien dit of dat gebeurd is. En dat zijn thema's die heel diep ingriffen, waar zij geen uiting over heeft kunnen geven, omdat ze dat heel diep zichzelf aangerekend heeft.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment gaat ze dat dan vertalen in de opvolgende generaties, als zodanig, maar dan in een nieuw speelveld.
Ja. Yeah. En nog eventjes wat extra laagjes erbovenop van dingen die dan aan de hand zijn. He, dat kan, he, zoals wij nu in de verte met een oorlog. En dan is er weer een andere onrust. En dan, voor de mensen die nog naar de kerk gaan. Het stapelt zich dan op en het transformeert een beetje. Dennis, die vraagt zich af, in jouw ervaring, hoeveel generaties kan trauma teruggaan? Ja, het is een grote vraag.
Ja, uiteindelijk gaat trauma natuurlijk heel ver terug, maar mijn werk heeft me geleerd dat je niet veel verder terug hoeft te gaan dan de generaties van je opa en oma en je overgrootouders.
Mm-hmm.
Afhankelijk van de leeftijd. Ik zie het ongeveer zo, om het een klein beetje logisch uit te leggen, dat de Tweede Wereldoorlog dermate impactvol geweest is voor praktisch iedereen die ermee te maken heeft gehad, omdat zich in een korte tijd heel gecomprimeerd veel ellende heeft afgespeeld, waar heel veel mensen in terecht zijn gekomen. En dat natuurlijkerwijs voor een mens niet te verhapstukken is, niet te verwerken is.
Nee, gewoon dus echt zoals wij de grote trauma's kennen, gewoon dingen niet eens meer weten, omdat de hersenen het gewoon geblokt hebben, omdat het zo heftig was.
Ja, dat zijn overlevingsmechanismen, maar ook hier geldt natuurlijk dat wat er te weten valt in het onbewust altijd opgeslagen is.
Ja, precies.
Dus dat is ook weer belangrijk om te snappen. En dat dus de periode van de oorlog ongeveer in combinatie met de invloed van de kerk, want die twee gaan altijd samen op, vaak de grote boosdoener is. En dan moeten we ook nog af van het idee, daar werd bij ons niet over gesproken, want dat gebeurde nogal eens in die tijd. Op het moment dat het doorklinkt door de generaties heen, dan is de kans groot juist dat de dingen aan het licht willen komen.
Ja.
Dus de generatie van opa en oma, overgrootouders. Daar ga je de grootste vis vangen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En wat je daar hebt afgespeeld, is dan weer het vervolg van de generatie die daarvoor af.
Ja, ja, ja.
Thema's die komen gewoon door, maar oké. Okay.
En hoe, van welke school ben jij eigenlijk? Of is dat verschillend als het gaat over, het oplossen, het verwerken, hoe je het wil zeggen. Dan, ik merk een beetje dat er een soort twee scholen zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar in mijn gedachten. Namelijk de ene van, een soort energetisch banden doorknippen, tjik, tjik, wiek, weg. He, dus gewoon dat we daar een soort ceremonie van maken, of hoe je dat ook doet. Of juist gewoon, ik weet niet of dat gewoon is. Of gewoon voelen dat het zo is, weten dat het zo is. En juist dan omdat je dat onderkent, daar dan overheen stappen. Maar wel wetende dat het er is, snap je? Het zijn een beetje twee.
Ja, dat is een goede vraag. To the point, daar hou ik wel van. Dus de doorknipschool ben ik absoluut niet van.
Oké, duidelijk.
Doorknippen, verbranden, in het licht zetten, naar het licht sturen, al die onzin. Daar ben ik ontzettend niet van. Nee, zelfs, en ik zeg het ook onzin, omdat ik vind het pislink ook nog.
Oké.
Ik noem dat spirituele symptoombestrijding. Dus waar je niet mee kunt dealen, of wat je pijn doet, of waar je last van hebt, dat knip je door. Of die banden verbreek je, of dat soort zaken, is niet handig.
Oké. Maar er zijn best, de eerlijkheid gebieden zeggen. Ik heb ook wel mensen een podium gegeven die, wel van die school waren. Kijk, ik ben altijd, dat is de basis van Koekeroe, niet wat je moet doen en wat je kan doen. En ja, als dat bij mensen helpt, dan vind ik het interessant en dan heb ik het erover. Maar ik vind jou, ik hou er ook van. Jij bent er wel heel duidelijk in dat je het ook gevaarlijk vindt eigenlijk.
Gevaarlijk. Ja, inderdaad. Ik vind dat. Maar goed, oké, je vraagt het mij. Dus ik heb inderdaad zo. Iedereen moet zijn eigen route bepalen. En doen waar hij zich wel bij voelt. Maar het is zo in die voorouderlijke lijnen. Hè? Dus als je het alleen al hebt over voorouders. Zodra jij een band door gaat knippen met een opa of een oma. Dan is het natuurlijk altijd de vraag relevant. Wat laat je dan achter?
Ja.
Waar knip je jezelf vanaf?
Ja.
En ik zie het zo dat in die overdracht van generaties heeft informatie uitgewisseld te worden.
Ja, ja.
En dat is de pijnlijke informatie net zo goed. Ik bedoel, als opa een leuke sportieve avontuurlijke vent was.
Dan heeft dat je ook wat gegeven. Ja, ja, ja.
Maar op het moment dat er nare dingen gebeurd zijn. Of dat hij misschien zichzelf verloochend heeft of anders. Dan hoort dat ook bij het pakketje informatie wat relevant is voor de volgende. Mm-hmm. Dus op het moment dat het daar pijn gaat doen, en dat doet het meestal. En je gaat dat doorknippen, betekent eigenlijk dat je het medicijn van je grootvader nooit ontvangen kon hebben.
Nee. Maar en ergens voel ik ook of het nou wel of niet kan. Dat waar we het net over hebben, we zitten heel erg in dat kennisverhaal en de feiten. Nou, het is gewoon ook een kwestie van voelen en een soort dieper weten. Ja, de vraag is of het überhaupt kan dat je dat doorbreekt. Want ja, het hangt in het veld. Technisch gezien.
Het sleutelwoord is hier loslaten.
Ja.
Maar het punt is meer dat wanneer jij zeg maar op een diepere laag doorvoelt wat bijvoorbeeld opa heeft meegemaakt en wat pijnlijk was. Als je dat doorvoelt, dan huil je vaak de tranen van je voorouders, noem ik dat.
Hmm.
Krijg jij eigenlijk een soort kennis overgedragen van opa, ook al was dat lastig. En dan is het gevolg automatisch, natuurwetmatig, loslaten.
Ja.
Dus dan hoef je ook niks weg te sturen, je hoeft ook niks in het licht te zetten, je hoeft ook geen toeters en bellen erbij te halen. Dan is er gewoon een natuurwet die in werking treedt en die zorgt ervoor dat het goed is.
Ja, ik moet zeggen, hier komt een hoop los van allemaal mensen die toch ineens
Ja, dat mag.
Nee, maar dat vind ik ook leuk. Daarom, zo gaat het even die kant op. Hier bijvoorbeeld van iemand die zegt, ja, maar als je niet mag doorknippen, mag je dan wel teruggeven aan de vorige generatie?
Ja, maar wat zou je willen teruggeven? Dat is meer de vraag, weet je. Wat wil je teruggeven? Kijk, het gaat er meer om, dat zei ik net al, iedere grootouder, en dan bedoel ik maar eerst maar even twee opa's, twee oma, iedere voorouder heeft medicine voor het nageslacht.
Ja.
Medicine is een levenskwaliteit of een bepaald potentieel.
Ja.
Maar het is wel vaak zo dat oma haar medicine niet in pure vorm heeft kunnen overdragen, omdat er te veel pijn en shit omheen is opgebouwd.
Ja, ja, ja.
En dat dan lijkt het alsof er heel veel verdriet of heel veel frustratie of heel veel haat of angst of weet ik wat overgedragen is. Nee, het gaat er gewoon om dat wat er heeft te gebeuren is dat de essentie van oma overgedragen heeft te worden naar de volgende generatie. En dat is op best wel overzichtelijk. Alleen op het moment dat je alles terug gaat geven, dan is de vraag alleen maar relevant. Ja, maar heeft in dat uitwisseltraject oma nou haar wezenlijke informatie kunnen overdragen?
Mm-hmm.
En als dat gebeurt, dan is eigenlijk alles oké. Maar dat voel je dan van binnen.
Ja.
En dat kenmerkt zich doordat je een bepaalde liefde voelt voor die grootvader of die grootmoeder. Ook maar, al vond je het aanvankelijk onbegrijpelijk.
Ja, precies. En daarom, nee, ik vind het ook mooi dat jij het medicine noemt, omdat je daarvan ook wel weet van, hey, het is gewoon helemaal niet per definitie, of eigenlijk misschien wel per definitie, niet lekker of fijn, maar er zit gewoon iets helends in, een les, iets waar je wat mee kan.
Ja, kijk, en het is natuurlijk zo dat zodra jij besluit te incarneren, dat uiteindelijk doe je dat zelf vanuit je ziel, dan kies je natuurlijk ook met een bepaald bewustzijn voor een bepaald familiesysteem waar thema's bestaan. Hè? En de keuze die daar gemaakt wordt op die zielsniveaus, die is niet alleen allemaal afgestemd op alles wat leuk, lief en aardig is.
Nee.
Zitten ook de pijnlijke zaken en uitdagingen in die jij uiteindelijk zelf nodig hebt, omdat je die opgelopen hebt, zelf ook uit eerdere levens.
Ja.
Hè? Dus op het moment dat jij denkt, ja, dat is me te shit of te waardeloos of wat dan ook, ik ga daar licht heen sturen of dat stuur ik terug, dan ben je in feite je zielengang aan het blokkeren.
Ja, ja precies. Je fuck the bulls en niet zoals het bedoeld is. Wat dan als zich later ook wel weer blijkbaar wel de bedoeling was. Zo weet je wel. Kijk, dat is op een soort metaniveau gaat altijd alles goed.
Op het moment dat je een ritueel ceremonie doet, of ik weet niet wat, een doorbreeksysteem met een opa of een oma, terwijl dat medicijn niet overgedragen is, dan gaan die zielen nooit weg.
Nee. Nee,
die gaan even de andere kant op en die komen een week later via de achterdeur weer binnen.
Ja.
Omdat zij, dat gebeurt trouwens ook met ons en onze kinderen, voor de duidelijkheid. Dus het is een overdrachtsysteem, daar draait het eigenlijk om.
Nou ja, daarmee geef je gelijk antwoord op een goede vraag van Carla. Werkt het doorvoelen en loslaten van voorouderlijk trauma ook door op het welzijn van mijn kinderen?
Absoluut.
Absoluut. Ook al zijn ze volwassen.
Zonder dat het voor hun hoeft te doen, is ja. Het absoluut. Ja.
Ja, maar andersom dan komt ook de vraag binnen, of je het moet willen, ja, maar goed, de vraag, ik zal me gewoon even onbekleurd voorlezen. Hoe zorg ik ervoor dat mijn eigen shit niet wordt overgedragen op mijn kleinkinderen?
Ja, nou kijk, je moet ook niet te veel willen proberen dat dwangmatig voorkomen, nee. Want een kind ook zijn pijn gunnen.
Ja, nee, maar echt, hè, dat is het een beetje, ja.
Die kiezen daar op een bepaald niveau ook voor. Maar ik snap die vraag natuurlijk heus wel.
Ja.
Maar uiteindelijk is het zo. Je moet zo zien dat wat je vader of je moeder niet konden uitwerken, waar ze mee vast bleven zitten of wat ook, dat wordt overgedragen op de volgende generatie. Dus kinderen die zijn daar altijd voor bedoeld, om het even praktisch te maken, om vaders en moeders te spiegelen op die delen die ze zelf niet aan willen gaan.
Nee. Nou, dat merk ik nu hoor. Ik ben, ben 7 weken vader en ik heb nog nooit zoveel spiegels gezien. Ik kan mezelf er echt om haten hier en daar, als ik eerlijk ben. Nee, maar echt. Want dan denk ik toch helemaal van, oh, met koekeroe en dan weet ik toch goed werkt. En ineens komt er een soort ongeduld en ook onmacht en ja, weet je wel, een baby die kan eigenlijk maar één ding en dat is stil zijn of huilen. En nu zeg ik het, nu chargeer ik het hoor. Ik ben intens gelukkig, maar ik word ook, nou, er wordt een hoop aangeraakt. Juist ja, misschien wel omdat er geen taal aan te pas komt.
Het is mooi wat je zegt, vind ik, zeker, dat je dat inbrengt. Je moet het zo zien, hè? Daar waar jij zelf geen kind kon zijn, daar waar het dan ook echt heftige kost was, zeg maar.
Mm-hmm.
Kind gaat dat aan jou spiegelen.
Ja.
Vandaar dat bepaalde mensen absoluut niet tegen blerende kinderen kunnen, omdat ze in feite herinnerd worden aan hun eigen kindpijn.
Hmm.
En dat is allemaal uitlegbaar. Het is alleen mooi voor zowel het kind als de ouder te beseffen dat die zielen, en ook die van die kinderen, in feite jou dat komen aanreiken.
Ja.
Maar op het moment dat je je ouderlijke autoriteit inzet, wat nogal eens gebeurt natuurlijk, zeker in de generatie van ouders, opa's en oma's, om die kinderen pas op de plaats te laten maken, Ja, dan gaat het pijnstuk zich weer inkapselen.
Voor de
gaat
volgende.
Weer
mee. Ja, ja, ja.
Dan gaat de druk naar het licht gaan lopen sturen. Maar zolang je niet snapt waar het vandaan komt, is dat een never-ending story.
Ja. Even zo kijken.
To the point, zeg. Hè?
Ja, het is, ik moet zeggen, we gaan deep en sharp. En ik zie ook echt... Ik zie ook echt berichten van mensen die zeggen van... Wauw, wat is dit voor een eye-opener gesprek? Ja, precies. Rotterdam. Lekker dan. even kijken. Wat is deze vraag? Ik lees hem gewoon even voor, maar hij klinkt wat wollig. In welke mate heb je als ziel de taak om lessen uit je vorige leven... in een huidig leven op te lossen? En in welke mate is het de taak van de ziel een familielid uit een bepaald leven... om lessen voor een andere ziel op te lossen? Ik snap hem niet. Zelf, maar... Ik hoop jij maar.
Nou, ik zal even kijken. Dus het tweede deel is, heb ik nog het meest helder van de vraag. Uiteindelijk is het nooit de verantwoordelijkheid van iemand om de pijn van een ander op te lossen.
Nee.
Dan moet er voorop staan. Op het moment dat je die neiging hebt, dan is het aannemelijk dat je je verantwoordelijk voelt voor die pijn van die ander. En die verantwoordelijkheid is niet uit de lucht komen vallen. Daar ligt een bepaald verinnerlijk schuldgevoel aan ten grondslag. Dus uiteindelijk is het dan beter om te ontdekken waar het pijn is gaan doen, in plaats van dat je vast gaat lopen in het willen verbeteren van de wereld van iemand anders.
Ja. Maar is even een ineens, want jij zegt met dat schuldgevoel en ik denk, ja, maar dat hebben we toch allemaal? En vervolgens denk ik, ja, dat hebben we allemaal, maar dat is eigenlijk niet oké. Als we het hebben, en ik heb wel vaker gezegd, voor mij is het niet echt een streven, want ik hou ook onwijs van alle shit, om eerlijk te zijn. Maar als we het hebben over verlichting, is dat niet eigenlijk... Gewoon geen schuldgevoel hebben, is dat het niet er gewoon al?
Ja, dat dan chargeer je, maar dat zou je zo kunnen. Ja, het is natuurlijk in de wereld in ieder geval de religieuze wereld, maar ook de wetenschap en de financiële wereld, is schuld een businessmodel, sowieso. Ja. Het is niet van nu, dat is van die voorgaande generaties ook. Ik bedoel, ik noemde in een lezing laatst de toenmalige aflaten. Weet je wat dat zijn? Aflaten.
Nee, maar ik ken het wel. Dat is een soort oud, wat is het? Ja.
Nou ja, dat is eigenlijk een soort papiertje wat je kon kopen voor de kerk.
Ja.
Waar een soort voor een bepaalde periode gevrijwaard werd.
Ja,
voor een
maagdenuur. Ja.
Dus ik noem dat was de QR-code van die tijd.
Ja.
Maar dat meen ik nog serieus.
Ja,
ook,
ik snap het. Ik lach erom, maar als een boer met kiespijn. Ja, oké.
Goed op schuld, of laten we zeggen bepaalde organisaties. Maar er zit natuurlijk heel veel verinnerlijk schuld in ons systeem. En dat richt zich... Bij de een heel erg op een broertje, bij de ander op een zusje, bij de ander op een vader of een moeder en de ander op de hele wereld. Het komt niet uit de lucht vallen, dat ligt allemaal, daar liggen gebeurtenissen aan ten grondslag waarin je dat opgelopen hebt, zou je kunnen zeggen.
Ja. Schuldgevoel is een businessmodel. God, denk daar maar eens over na. Dat is echt, dan hè, waar we het eerder over hadden, dat er genoeg mensen gebaat zijn dat het allemaal in stand blijft. Een vraag van iemand die zegt, hoe heeft in jouw optiek de huidige gendervrije wens van mensen of het geboren worden, bijvoorbeeld als meisje en een jongen willen zijn, te maken met het trauma uit voorgaande generaties? Wauw, leuk.
In hoeverre? Nou, ik zou zeggen 100%.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een hele actuele vraag.
Ja.
En ik weet natuurlijk, dan ga ik gelijk een beetje de genuanceerde...
Nee, kom op Maarten, je zit net nog Rotterdam-mok naar boven te halen.
Ja, deze knop ont-Rotterdamst mij niet.
Nee, oké. Okay.
Maar...
Nee, maar ik snap je helemaal hoor. Ik heb makkelijk lullen, want ik hoef geen antwoord te geven op deze vraag, omdat ik het ook niet weet. Maar ik voel aan alles dat het een gevoelig onderwerp is. Tegelijkertijd.
Het is in beginsel terug te brengen bij een bepaald besef. En daar kunnen we lang of kort over discussiëren. Het besef komt hierop neer. Wanneer jij als ziel naar de aarde toe komt, dan maak jij op zielsniveau allerlei afwegingen. En ik noem die afwegingen, die spelen zich af in een zielenlogica. En die zielenlogica, daar zit wel een kloof tussen de zielenlogica en wat wij hier rationeel logisch vinden. Mm-hmm. Snap je? Maar wat daar ook bij hoort, bij die afweging, is een geslachtskeuze. Je kiest voor een leven als man of als vrouw. He? En dan kunnen we nog, de vraag weet niet of je komen, kun je nog heel kort kijken van ja, maar dan zijn het er ook man en vrouw. Ja. Ja. De hoofdmoot, laten we het even simpel houden, kiest voor een biemeltje of voor een spleetje. En de uitdaging die keuze neemt voor sommige mensen een hele grote uitdaging met zich mee. op het moment dat jij uit eerdere levens bijvoorbeeld hele nare associaties aan mannelijkheid als zodanig bent gaan kleven, of als vrouwelijkheid, je wil niet weten, nou dat weet iedereen denk ik ergens wel, hoeveel seksueel misbruik er is geweest, in ieder geval, maar nog steeds wel,
ja.
Hoeveel ellende in oorlog ze hebt afgespeeld, hoeveel associaties er zijn met bepaalde geslachtskeuze en ellende. Op het moment dat daar beschadigingen in zijn terechtgekomen in eerdere levens, dan wenst de ziel uiteindelijk intrinsiek te kijken of er een slag geslagen kan worden in een helingsproces. Vandaar dat sommige mensen bijvoorbeeld kunnen besluiten een man te willen worden, maar dat eigenlijk ongelooflijk spannend vinden, omdat de vorige toen ze man waren dat verregaande consequenties heeft gehad. En op het moment dat je dan in een wereld terechtkomt waarin dat allemaal aangeboden wordt, en in de tijd dat je je identiteit nog een klein beetje aan het ontwikkelen bent, dat al gelijk voor je snuffert krijgt van, nou ja, dan gaan we dat toch fixen.
Ja.
Dan sloop je natuurlijk een bepaald proces. En ik vind altijd, iedereen moet voor zichzelf besluiten. Maar op het moment dat je met deze vraagstukken rondloopt, denk ik dat het heel wijs is om te kijken of je zodanig verbinding kunt maken met de diepere lagen in jezelf, dat je ook kunt ontdekken waar het verlangen dan vandaan komt voor een man of een vrouw te kiezen.
Ja.
Voordat je de ingrijpende trajecten ingaat.
Ja. Ja, dat is mooi gezegd. Dat is... Nou ja, niet alleen genuanceerd, maar het is niet politiek correct wat je zegt. Het is echt eventjes goed erover nadenken. En ik denk, maar ja, dit vind ik wel een beetje het mooie. De hele tijd kom ik tot de conclusie dat het gewoon eigenlijk allemaal niet fout kan gaan. Ja, het kan in een volgend leven wat verder worden opgelost, maar zo is het een continuing story toch eigenlijk. Ik bedoel, het is misschien voor je eigen leven een beetje kut als je daar heel erg mee aan het emmeren bent. Dat gun ik niemand. Maar ja, dat dan kiest een ziel er weer voor, zeg ik even in jouw zielenlogica, om dat in een leven daarna, niet zozeer op te lossen. Ik weet niet of alles opgelost moet worden, maar weer van te leren.
Kijk, het is natuurlijk belangrijk te benadrukken dat wat ik hierover vertel niet een bepaalde theorie is die ik ontwikkeld heb. Het is de vertaalslag van praktijkervaring.
Ja.
Binnen het praktijkwerk vertellen mensen uiteindelijk zelf hoe de vorken stilzitten.
Ja.
Dus dat is belangrijk te benadrukken. En dan krijg je dit verhaal. Dus ik herinner mij bijvoorbeeld, omdat het toch een actueel onderwerp is, dat ik een aantal jaar geleden met een meisje gewerkt heb die per se een jongen wilde zijn. Laat ik het maar even heel simpel zeggen.
Ja.
En die zat al, laten we zeggen, in allerlei voortrajecten. Die moest alleen op de gepaste leeftijd wachten nog. Maar die is toch hier aan de gang gegaan uiteindelijk. En met haar moeder hebben we... Maar haar moeder die heeft ernstig seksueel misbruik meegemaakt in haar eigen jonge jaren. En dat wat er dan logisch aan is, hoewel dat natuurlijk pijnlijk is, is dat er op een gegeven moment een vertaalslag gemaakt werd voor deze jonge dame ook. Vrouwelijkheid betekent ellende, hè? Hè, dan moet ik nog aan mijn leven beginnen. En ik wil die ellende niet. Maar in feite was dat een projectie van de ellende die zij energetisch overgedragen had gekregen van haar eigen moeder.
Ja.
Toen die moeder aan haar seksueel misbruik pijn heeft gewerkt en deze meid begon te beseffen dat zij eigenlijk een herkansing kreeg uit naam van haar moeder om vrouwelijkheid weer te kunnen omarmen. Dat was het klaar. Of klaar.
Nee, liep het anders. Ja. Goh. Interessant, zeg.
Alan en die verhalen zijn het onderzoeken waard.
Ja.
En nog dan dat ik het constant uitleg, maar dat is wat ik wel heel erg graag zou mee willen geven.
Ja. En is dan wat ik zag, en ik ben zelf ook zo, je wil gewoon weten, mensen willen bam 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 dat snel even doen. Want laat het los. Dat heb je al een paar keer gezegd en ik voel hem wel. Maar wat is de essentie van dat loslaten? Hoe kan je het?
Kijk, het is meer zo dat loslaten een soort eindproduct is van een proces wat je doorlopen hebt. Op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel niveau. En het is inderdaad traumawerk. En het trauma wat je achterlaat, dat kenmerkt zich door iets wat achtergebleven is.
Mm-hmm.
Ziel draait niet meer. Dat is gaan stagneren. Er is een dissociatie opgetreden. Dus zodra jij verder leeft en ontwikkelt en gaat en reist enzovoort, terwijl er nog wezenlijke zaken achterblijven, dan betekent het gewoon dat je het niet hebt kunnen loslaten.
Nee.
Omdat het te pijnlijk was. Dus dat gaat zich blijven manifesteren naar het nu.
Ja.
En op het moment dat zaken verwerkt kunnen worden, houtverwerking in.
Ja, dat... dan laat het vanzelf los. Ik zie echt dat voorbeeld van je, zoals jij het nu schetst, met iets aan je wiel blijft hangen.
Nee.
Ja.
En dat betekent dat die traumazaken, want die zijn natuurlijk serieuze dingen, dat er altijd een voorouder aan gekoppeld is die de drager is van die specifieke thema's, al bij aanvang. En op het moment dat iets werkelijk losgelaten kan worden, krijg je daar de glimlach en het medicine van de betroffen voorouder voor terug.
Ja.
En dat is de Indiaanse wijsheid, want dat zijn oerpotentiëlen die jou helpen je uniciteit weer terug te vinden. En dat is nou net waar die machten en krachten van willen dat we daar niks mee doen.
Nee, precies. Maar nou, als we dan doen. Even een beetje teruggaan naar nou ja, de stammen waar jij geweest bent of over gelezen hebt. Of in ieder geval daar waar nou ja, ik altijd wel een beeld van heb van oh, hoe puur wordt daar geleefd en gewoon echt ook gevoeld. En is het zo, ik bedoel, kennen ze daar... Ja, toch ook het begrip trauma. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, is het dat niet sowieso een feit?
Ja, want ik wil het ook niet romantiseren. Kijk, of zij trauma kennen. Man, die volken zijn de meest getraumatiseerde volken ter wereld.
Ja.
Ook gepakt, zullen we maar zeggen. Aangepakt, omdat zij bij uitstek natuurlijk de wisdom keepers zijn.
Ja.
Vragen nog werkelijk de oorspronkelijke instructies van hoe hier op aarde te leven. En als de programma's afgedraaid worden van een andere orde, weten ze daar ook wel van, ja, die moeten er het eerst aan.
Ja.
Die moeten onthoofd gemaakt worden. Maar ik ben daar geweest en dat wil ook niet alles zeggen. Hè. Ik spreek mijn persoonlijke ervaring. Maar ik heb wel gemerkt dat die teachings de dingen waar ik nu ook over deel, die worden daar gewoon nog levend bewaard door de mensen. En hier in de westerse cultuur is alles op wetenschap en ratio gebaseerd.
Ja.
En dat is een slooptraject, want ja, daar wordt maar een klein deel van het hele feestje aangehaald. Hè? Dat is alleen het fysieke stuk.
Ik wil zeggen, het is een hele beperkte manier van kijken. Ik bedoel, niks mis met wetenschap, ik love it. Maar als dat het hele spectrum is, dan mis je nogal wat, ja.
Ja.
Als koorden knippen niet helpend is, hoe kan je dan zonder therapeut je voorouderlijn helen? Wat kan je wel zelf doen, voorafgaand aan het loslaten? Ja, mensen willen aan de slag, Maarten. Die denken, godsamme. Nu,
ja,
nee,
maar het is heel goed.
Ja.
Dus twee dingen op basis van deze vraag. Op het moment dat jij vraagt van wat kan je zelf doen, moet je je afvragen of dat een thema is. Hè? Dat je geneigd bent zelf altijd de dingen op te moeten of willen lossen. Dus dat betekent dat je thuis nooit gehoord bent en dat je niet gezien werd. En dat er altijd iemand in jouw buurt was die belangrijker was dan jij, waardoor jij leerde allemaal je eigen dingetjes te doen. Dus dat zou kunnen, dat moet je ontdekken. Ja. Maar wat je kan doen concreet is, ik noem dat de landkaart van je voorouders uitrollen. En dan vooral intunen op die gebeurtenissen waar niet over gesproken mocht of kon worden. Waar jij van voelt van oei, daar heeft zich iets afgespeeld. En niemand wilde dat er over gesproken werd. En daar liggen de goudklompjes.
Yeah.
Dus er zit een muur omheen of een waas omheen enzovoort. En daar moet je zijn. En als je er wel van weet, dus dat betekent altijd in concreto de schaamtevolle gebeurtenissen, de overleden kindjes, de oma's of de opaatjes die bang waren om in de hel terecht kwamen, of die heel erg afstand hielden, of die bepaald gedrag vertoonden, waar je bepaalde rare vermoedens over hebt. Die zaken moet je ter sprake brengen. Dan moet je vaak ook een bepaald loyaliteitssysteem eigenlijk doorbreken.
Ja, maar wat bedoel je met ter sprake brengen?
Nou, dat betekent dat, ik noem altijd zo van, dat is ook voor de mensen die hiernaar luisteren, een tip. Als je je serieus mee aan de gang wil, zonder dat je daar een therapeut voor in wil schakelen, wat ik iedereen kan aanraden, dan moet je zorgen dat je een vriend of een vriendin hebt, of een broer of een zus. Iemand waar je je gewoon oké mee voelt. En je doet een kaars aan. Ik zeg altijd, gekscherend, neem een biertje en een borrelnootje. Maar in ieder geval, maak een sfeer. Maak een sfeer en vraag jouw kameraad, ga mij moeilijke vragen stellen over mijn familie.
Vet.
En dan heeft daar informatie over te zijn. Oma overleed toen ze 40 was. Wat is er met haar gebeurd? Opa is gescheiden of is naar de kant van de wereld gegaan. daar is zus gebeurd, daar vraag er eens op door. Ja. Wat zou voor oma de aanleiding geweest kunnen zijn dat ze toen besloot met de buurvrouw of buurman verder te gaan?
Ja, oké, maar daar zeg maar, ga je dan ook een beetje filosoferen? Want wat eerder al gezegd werd, en dat snap ik heel erg. Ja, soms weet je het gewoon echt niet. Is het een soort zwart gat? Dan hebben we het weer even puur over de kennis. Hè? Over de feiten die verteld zijn, maar vaak dus niet verteld zijn. Maar voel ik daar ook een beetje dat je, nou ja, zoals ik zelf bijvoorbeeld een keer een regressie heb meegemaakt, een sessie waarbij ik gewoon maar een beetje moest gaan praten. En om eerlijk te zijn, ik wist niet of ik het aan het verzinnen was, maar als ik het aan het verzinnen was, waar kwam het dan vandaan en wat verzon ik dan dus? En zo liep ik leeg en heb ik daarin veel gevoeld.
Maar dit bedoel ik niet hoor, ik zeg niet hier dat ik mensen aanspoor om regressiesessies te doen.
Nee, oké. Okay.
Dat niet, nee, dat is van een andere orde vind ik. Nee, ik wil mensen aansporen om moeilijke vragen te stellen die emoties oproepen. Ja. Daar waar pijn, angst, schaamte, schande, schuld zit.
Nee, maar ik bedoel even, oké, dus ik heb een sessie met een goede vriend of misschien met mijn broer en die stelt. En op een gegeven moment komen de vragen over mijn opa en oma dat ik zeg, ja, daar werd al wat vragen over gedaan. Ik weet het dus niet. Ik weet dat. Ja,
dan komen we terug bij een van de eerste vragen. Ja. Als jij dat blijft herhalen, heb ik iedere keer te zeggen, jij denkt dat je het niet weet, dus je bent in een geloofssysteem gaan zitten wat zo dominant is, dat jouw hele bovenkamer, je hele
voelzweer
Dus dan is de volgende vraag, dus als het in jou en in jouw familie zo belangrijk is dat het hier moet kloppen, wat zou daar dan wel eens gebeurd kunnen zijn waar heel veel gevoel aan verbonden zit? Kijk maar wat het eerst bij je opkomt. Is dat bij je opa of bij oma of wat ook? En dan ga je gelijk naar oma toe en dan zeg je, ja, dat zou daar best wel kunnen. Dus wat is er dan gebeurd met al dat gevoel? Nou, opa die is dat gaan overnemen, want het moest allemaal afgedekt worden.
Ja.
En wat is er dan met oma eigenlijk zelf gebeurd?
Ja. Nee, maar dat bedoel ik met filosoferen. Je gaat toch een beetje voelen.
Maar filosoferen is een soort geromantiseerd rationaliseren, noem ik dat.
Ja, oké.
Okay. Dus het is heel leuk, kan filosoferen is prima. Maar wat ik nu probeer uit te leggen, je moet niet gaan filosoferen of opa of oma.
Nee, je moet gewoon, maar goed, je moet de vragen stellen aan mensen die dat wel kunnen weten. Bedoel je dat?
Dus als jij mij zou vertellen, ja, ik heb eigenlijk ontdekt op basis van mijn vragen dat mijn oma vroeger een broertje of een zusje had die op 8-jarige leeftijd is overleden. Nooit bij nagedacht. Er werd nooit over gepraat. Dan zou de wedervraag zijn van, goh, als dat dan gebeurd is, wat zou dat dan voor oma betekend hebben? Want die was toen pas 12.
Ja.
Op het moment dat jouw moeder de eerste dochter is van deze oma, dan is de volgende vraag voor, goh, maar als jouw oma op jonge leeftijd haar zusje kwijtgeraakt is en ze krijgt later zelf een dochter, wat zou dat dan betekenen? Ja. Dit is allemaal logisch nog.
Ja.
Zou ze dat misschien wel heel eng vinden? Of dan zou ze misschien wel overbezorgd worden? Of misschien wel angst om haar kwijt te raken? Goh, ja, en herken je dat dan van je eigen moeder? Ja, dat is het thema van mijn leven. En door dit ter sprake te brengen, breng je het energetisch veld waar al deze zieltjes in betrokken zijn, in beweging. Er komen er wervelingen in.
Ja.
En dan hoef je zo naar een therapeut. Het zou eigenlijk op school al geleerd moeten worden. Op de kinderschool al.
Ja.
Dat zijn gewoon logische vragen. Maar ja, ik stel ze hier in mijn praktijk al jarenlang. En ja, voor mensen achteraf is het van, jeetje, ja, kijk naar de stilstaan, dat is ook stom.
Ja. Ja. En is dit wel iets wat je vooral moet doen als je daar ook de behoefte aan voelt? Of omdat er iets gewoon niet helemaal lekker gaat? Want ergens voel ik ook, maar misschien zegt dat genoeg, een soort af dat ik denk, ja, god, sommige beerputten, weet ik niet of je moet opentrekken. Hè, als het lekker, als je er geen last van hebt, ga maar lekker door.
Nou ja, als je er nergens last van hebt, dan zou ik het ook niet aanraden. Nee. Maar goed, ik vaak kom natuurlijk vooral op mensen die...
Nee, precies. Ja.
Maar in algemene zin zou ik zeggen, het kan het geen kwaad om gewoon die familiesystemen gewoon open te leggen en er lichtjes op te schijnen. Dat is altijd oké.
Ja. Ik zie veel binnenkomen, ook omdat, dat ligt aan mij dat ik Els van Stijn een paar keer aangehaald heb. Dit is wel degelijk een net iets ander... iets waar we het over hebben. Maar ik zag adoptie al langskomen. En nu vraagt Arno, als je nu geen kinderen krijgt, kan je dan ook geen voorouderlijke trauma's doorgeven? Ook niet aan je bonuskinderen?
Ja, natuurlijk wel.
Ja.
Ik bedoel, of je wel of geen kinderen hebt, in de biologische vorm dan, jij hebt altijd mensen om je. Je hebt altijd vrienden,
een partner,
adoptiekinderen, mensen die aan het hart gaan, weet ik niet wat allemaal. Dus weet je, dat zijn allemaal energetische interacties en uitwisselingen van informatie.
Nee, dus eigenlijk, en dat is ook waar de familiesystemen heel erg puur en alleen gaan over die families. Nou ja, daar is wat, er zit een belang in met het doorgeven van trauma's letterlijk die in je lijf gaan zitten en je dus ook weer doorgeeft aan je kind. Maar jij zegt ook, gewoon überhaupt in mensen in je omgeving, ja, geef je dingen door.
Ja, want dat is hoe het leven in elkaar zit. Ja. Ik bedoel, we zijn al hier om elkaar te spiegelen. En om processen bij elkaar te activeren, zodat je aan elkaar kunt helen.
Ja.
En je bent vaak afgestemd op de mensen die je een prettig gevoel geven, maar het zijn vaak soms ook de mensen die een klote gevoel geven, waar het meest haal is.
Ja.
Die halen ook dingen bij je naar boven natuurlijk. Dus dat is gewoon de menselijke interactie.
Ja.
En de ene die woont op zichzelf, en de andere die heeft constant mensen om zich heen. Dus je bent ook nog gewoon altijd op een unieke plek in het leven.
Ja.
En dat arrangeer je uiteindelijk zelf.
Ja. En ik stipte dat net even aan en toen voelde ik wel een beetje vuur. Dus ik vind het leuk om daar even op door te gaan. Toen ik het even had over regressie. Daarvan voel ik van oké, dat is wel even serious business. Dat moet je wel eventjes wat professioneler aanpakken met experts. Hoe sta je daarin?
Ja, ik vind het een lastige vraag. Ik begrijp hem wel. Maar weet je, kijk, het begrip regressie is een containerbegrip geworden, ja, inmiddels.
Oké. Okay.
De indruk wekt dat dat overal hetzelfde gaat. Maar er wordt ook ontzettend veel geëxperimenteerd
geluld.
Nou ja, ja, precies. Dus er gebeuren ook dingen waarvan ik zou zeggen, nou, Jezus zegt, moet dat zo?
Ja.
Dus dat, ja, vind ik ook wel lastig om te zeggen. Ik wil niemand...
Nee.
Maar op het moment dat je dus de diepere verhalen betreedt, dus de innerlijke gebieden in het onderbewuste, dan is dat wel goed om iemand naast je te hebben die weet hoe de hazen lopen in die wereld. Ja, ja. Dat is wat ik wil zeggen.
Iemand hebt nog even, vind ik een mooie, over waar we het net hadden. Wij zijn één grote familie. Ja, dat is natuurlijk ook zeker zo.
Ja.
En, dit vind ik een leuke... Ja, dit heb ik zelf nog nooit over nagedacht. Ik ben benieuwd. Esther, die wil weten, kan je dit ook doorgeven aan dieren? Mijn hond en paard.
Nou, absoluut. Hè.
Ja?
Kijk, het is.
Ja.
Het is zo dat. Het is het onderzoeken waard, maar de meeste mensen zullen het wel herkennen. Hè? Dat je niet wil weten hoeveel mensen een poes of een hond of eventueel een paard nemen als een filling up. Hè?
Ja, Ja.
Zeg maar van iets wat ze diep gemist hebben. En op het moment dat dat gebeurt, komt er een soort energetische uitwisseling, waarbij de dieren vaak een spons worden van de emoties van degene.
Ja.
Projecteren ze op degene die ze in feite geven werkingsproces op hebben losgelaten. En dieren die hebben die thema's helemaal niet zoals wij die hebben.
Nee.
Een dier wordt nooit een betere versie van zichzelf.
Nee.
Je hoeft nooit de persoonlijkheidstraining te doen om een betere hond te worden.
Ja.
Zijn zoals ze zijn, dus die nemen heel veel over van hun baasjes.
Wat is waar we super dankbaar voor moeten zijn, want jij noemde het al een spons.
Je kunt er wel dankbaar voor zijn, maar het is voor de dieren soms ook prettig als een baasje ook wel zijn ding aangaat.
Ja.
Als het afvoerpuntje, zeg maar.
Nee, dat is ook wel mooi. Dat heb je ook gelijk in. Het zijn niet een soort tools die je maar even gebruikt om een beetje rustig te worden.
Die krijgen vaak allerlei aandoeningen enzovoort. Ja, mensen ook wel, maar
ja.
Ik durf te beweren dat de hoofdmotor van wat die dieren allemaal markeren gewoon manifestaties zijn van de emoties die op hun geprojecteerd zijn door het gezin of de mensen waar ze leven.
Nee. Oké, eventjes een ingewikkelde, specifieke case. En dat wil ik eigenlijk voor mij vermijden, maar dit is een lange app en ik ben benieuwd. Ik hoor wat je zegt, Maarten, over voorouderlijke trauma's. Ik ben geadopteerd uit Korea en ik weet dat mijn biologisch Koreaanse moeder een traumatische jeugd heeft gehad. Globaal weet ik wat er is gebeurd, maar ik weet niet hoe het exacte verhaal. En vanwege een cultuurverschil en taalbarrière kan ik hier niet met haar over praten. En ze willen er ook niet echt over praten. Ik heb wel eens aan mijn Koreaanse zusje gevraagd of ze hier toch nog eens over in gesprek kan gaan met mijn biologische moeder. Maar zij geeft aan dat mijn moeder er echt niet over wil praten. Ja, eigenlijk is het toch een beetje herhaling van zitten, bedenk ik me nu. Maar goed, wat kan ik hier in deze situatie aan doen, is de vraag. En mooi dat je deelt, hè?
Het is, ik kan natuurlijk heel goed die vraag begrijpen. Het is belangrijk te beseffen dat wanneer jij aan jezelf gaat werken of met je klachten aan de gang gaat, dat je niet per se afhankelijk bent van de medewerking van een familielid.
Ja.
Je kunt je afstemmen innerlijk op de belevingswereld van je moeder in de periode waarin zij zwanger geraakt is. Dat is een tijdsbeeld waarin zij onder bepaalde omstandigheden was, bestond enzovoort.
Ja.
En ja, op het moment dat jij zeg maar in die fase in mama terechtkomt, we weten allemaal hoe het werkt, dan is het belangrijk ook eerst te beseffen dat je dat met een bepaald bewustzijn doet. Maar dat je in de gedurende de 9 maanden van de zwangerschap symbiotisch bent met je moeder.
Ja.
Dus dat betekent dat je alle ervaringen, alle gevoelens, gemoedstoestanden enzovoort, die periode domineren bij mama, die ga je als een spons opzuigen.
Ja.
Waardoor er altijd een bepaalde associatie, een verbinding blijft met je moeder. Ook al ben jij helemaal geboren naar een ander werelddeel gegaan. Dus dat is een kinddeel, zou je kunnen zeggen, wat feitelijk nog steeds energetisch met mama verbonden blijft. En het is heel belangrijk dat dat kinddeel terugkomt naar degene die je nu bent. En daarvoor heb je te snappen, ja, hoe zeg je dat, te snappen, te doorleven wat mama in die tijd meemaakte. Wat heet zij, mijn grote vriendin Anna van Waal, heeft ook daarover, over die dingen. Dat gaat spreken Anna en ik precies dezelfde taal.
Ja.
Dus het is heel belangrijk te beseffen dat je die fase hebt doorgemaakt en dat je dan dus nog energie van je moeder en mama in haar familiesysteem, hè, waardoor het allemaal niet door kon gaan, die zwangerschap, dan krijg je dan een soort gratis mee. Dus dan kan je nu volwassen man of vrouw zijn met deze geschiedenis, terwijl je deze energie nog met je meedraagt allemaal.
Ja.
Gaat in vogelvlucht, maar...
Nee, nou ja, ik zit gelijk eventjes te kijken. Ik moet er nog, we zijn lekker aan het lullen. Maar ik wil gewoon nog even vooral even een linkje op de actiepagina zetten. Ga even niet op zoek. Wacht op, dat linkje komt er zo in. En dat is een linkje naar het boek. Hè? Bestaansrecht, want ik merk dat heel veel mensen toch misschien voor het eerst van hun leven weer willen gaan lezen. Omdat ze denken, oké, hier moet ik echt meer van weten. Nou, dan heb ik nieuws. Precies, dat wilde ik zeggen. Dat is het mooie. Dit is namelijk geen boek. Dit is ook geen sigarendoosje. Dit is een hele mooie uitgebrachte. Ja, je hebt mij recent opgestuurd. Een luisterboek. Het staat hier op een stick. Het wordt hier ook, en dat ben ik helemaal met haar eens, een luisteravontuur dat soms klinkt als een spannend filmscenario en het wereldbeeld van de luisteraar kan transformeren. Vervlochten met verslagleggingen van cliënten die hun opzienbarende herstelverhalen vertellen, hè, dat is uit jouw praktijk voor de duidelijkheid, legt Maarten uit hoe onze onvoltooide geschiedenis onvoorbiddelijk doorcijpelt naar het heden. Onze voorouders, die niet zelden stierven met vele grafgeheimen, hebben hun laatste woord nog niet uitgesproken. Als het uitzicht stopt, begint het inzicht. Nou, dat zijn echt mooie, maar hele rake woorden ook. Ik vind het mooi. Dit is nog vrij recent, toch, dat dit luisterboek er is? Of is dit er al lang?
Er is veel vraag naar gekomen, dus we hebben er werk van gemaakt. En ik wilde het op een unieke manier doen door nog een fysiek component aan te geven. Dus we hebben het op een USB gezet. Dus het is niet te streamen en te storytellen.
Nee.
Je bezit in een fysieke vorm. En het is leuk om te vertellen dat iedereen die een bijdrage aan het boek heeft geleverd in de vorm van een voorwoord of een aanbeveling, haar eigen tekst heeft ingesproken. Duitsen Kroes, Herman de Blijker.
Ja, vet.
Dus het is een onwijs levend boek geworden. Het is een hele andere ervaring dan dat je het boek leest. Dat is ook mooi, maar...
Nee, maar dat snap ik. En daar zit ook nog eens een keer, dat heb ik nog niet gedaan eigenlijk, maar een code bij, een QR-code, maar dan een goede. om te gaan naar een YouTube kanaal. En daar vind ik nog wat video's of zo. Wat is
nou, als je die, dan heb je geen schuld meer als je die QR-code inschuift.
Nee, precies. Nee, maar wat voor video's zijn dat?
Nee hoor, dat zijn gewoon in het boek zelf staan ook een aantal QR-codes. Als je daar dan op klikt, dan krijg je filmpjes van mensen die muzikale bijdrage aan het boek geleverd hebben. Teaching.
Dat weet ik ook. Het was in het boek ook. Oké. Helder.
Dat is ook op deze manier bijgedaan.
Ja. Ik zet de linkjes op de actiepagina en ik zie superveel vragen binnenkomen. Maarten Overzier, hij is te bereiken. Hij doet ook wel veel, of daar niet zo heel veel. Ik vind te weinig, maar je gaat ook nog wel het land in. En hier en daar doe je nog eens een podcastje. Ja, laten wij gewoon in het veld zetten voor onszelf, Maarten, dat wij elkaar ergens dit jaar nog een keer in levende lijven gaan ontmoeten. Al dan niet met een microfoon en een camera, maar ik ben super blij dat je even een uurtje de tijd wilde doen. Ik weet dat je gewoon niet zo'n fan van online bent.
Ik vond het superleuk om te doen en ik voel me altijd een beetje bezwaard, want ik snap al die vragen zo goed, dat houdt mensen zo bezig.
Ja.
Ik hoop gewoon dat ik met deze korte Q&A zeg maar toch iets heb kunnen achterlaten. En ik
ja. Vind het mooi. Nou, dat denk ik wel. En ik vind het ook leuk dat je bij sommige mensen ook weer wat onrust hebt veroorzaakt. Zo van, oh god. Maar ook vooral inzicht hebt gegeven. Daar gaat het om. Ja. Het hoeft niet allemaal comfortabel te zijn. Dankjewel, Maarten.
Heel graag gedaan, joh. Hartstikke leuk.
Take care. En we spreken elkaar.
Oké.
Ja, prachtige vent. Dat is in het veld gezet. Ergens dit jaar gaan we hem nog live spreken. Maar nou, dit was denk ik toch ook wel... voor nu eventjes weer fijn om dingen van hem te horen. Als je het eerste gesprek niet gehoord hebt, ja, dan raad ik je aan dat je eigenlijk andersom moet doen. Maar om dat nog eens te checken, want dat gaat echt uitvoerig over bestaansrecht. Ik heb hier het luisterboek in mijn hand, waarover we het net hadden. Ja, check dat. En ik ben heel benieuwd wat dat heeft losgemaakt bij je. Laat dat onder in de reacties. Ook met dat doorknippen en zo, want ik weet dat sommige mensen ook wel weer van die school zijn. We hebben het ook nog later in het webinar erover gehad. Afijn, jij kan het allemaal terugzien en ik zou een code verzinnen. Nou, ik vind hem niet echt moeilijk. De talk van Maarten was, hoe was hij ook weer helemaal origineel? Bestaansrecht, nee, ja, zo heet het boek. Thuis in het voorouderlijk huis. Voorhuis. Dan weet ik gewoon zeker dat iedereen het goed schrijft. Voorhuis. Dat is de code die je kan invullen bij het afrekenen op koekeroe.nl/webshop... daar of nou, doe weet je, dan weet je nooit wat er staat, want er kunnen ook leuke andere gekke dingen zijn. Nee, ga naar koekeroe.nl/ontwerp2024. Dat blijft voor altijd. Zoals je het ook altijd kan terugluisteren, daar kan je namelijk ook inloggen als je al toegang hebt. Met de code, en vergeet dat niet, voor huis krijg je nu op alle drie de pakketten €85 korting. Gewoon, wat je luisteraar bent. koekeroe.nl/ontwerp2024. Dit was Koekeroe, tot de volgende, zonnegroet.
Hoi!
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jerome Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selei. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.